Hallo, ik ben Limberger en ik schrijf voor De Correspondent. Begin 2019 verscheen mijn eerste boek, De Tweede. Het is een boek over gezinnen, over ouders en kinderen, over broers en zussen en over hoe we gevormd worden door alle aannames en clichés rondom het gezin. Met de donkere dagen voor de deur doet De Correspondent je graag het audioboek van De Tweede cadeau. Dat doen we in podcastvorm. De komende tijd publiceren we elke week een aantal hoofdstukken uit het boek. Wil je liever in één keer doorluisteren, dan kan dat ook. Zoek dan in je favoriete podcast-app naar het kanaal van De Tweede. Daar vind je alle hoofdstukken achter elkaar. Je vindt er ook de podcast die ik afgelopen zomer maakte samen met Jair Stijn, en waarin we bijzondere verhalen verzamelden over het gezinsleven. In mijn poging om het tweede kind en de tweede keer beter te begrijpen, keek ik tot nu toe vooral naar de invloeden en ontwikkelingen binnen het gezin. In dit laatste hoofdstuk richt ik mijn blik op de wereld daarbuiten. Want wat bepaalt of we kinderen krijgen en hoeveel? Hoofdstuk 11. De lokbaby. Over of we kinderen krijgen en hoeveel. In de zomer dat mijn zoon 2 jaar wordt, gaan we op vakantie naar Italië. We vertrekken op een broeierige ochtend, tijdens een hittegolf waar maar geen eind aan lijkt te komen. Het is nog donker en in de halfschemer klinken alle geluiden, dichtslaande portieren, het vastklikken van gordels, voller en intenser dan normaal. We gaan er alle 4 zachter van praten. De kinderen zitten op de achterbank, een tas proviant tussen hen in, allebei met een duim in hun mond. Onderweg wijst mijn zoon windmolens aan en hijskranen en elektriciteitsmasten. Het onderscheid kent hij nog maar sinds kort. Voorheen zag hij in alle grote structuren een molen en hij begroette ze enthousiast als een soort omgekeerde Don Quixote. Nu is zijn woordenschat uitgebreid en ik stel me voor dat dit betekent dat hij ook verfijnder is gaan kijken. Wanneer ze slapen maak ik foto's. De volle lippen van mijn zoon, de wonderlijke houding die mijn dochter aanneemt. Ik maak foto's omdat ik vermoed dat dit, het omdraaien in een passagiersstoel om 2 slapende kinderen aan te treffen, een ervaring is die ik anders zal vergeten. 30 jaar eerder moeten mijn ouders ook zo achterom hebben gekeken, naar mij en mijn zusje op een snelweg richting het zuiden, terwijl het buiten langzaam licht werd. En zoals wel vaker de laatste tijd, word ik overvallen door de sensatie dat ik een script aan het uitvoeren ben uit mijn jeugd. Alleen vertolk ik nu een andere rol, niet die van het kind, maar van de moeder, niet op de achterbank, maar in de passagiersstoel. Die week slapen we in een grote tent op een kleine camping, waar verder nog 3 Italiaanse gezinnen vakantie vieren. Alle 3 tellen ze 1 kind, een jongetje van 8, een jongetje van 6, en een meisje van 2 met tekenfilmachtig grote ogen, waar mijn dochter zich direct over ontfermt. Vergeleken bij die bescheiden, wendbare Italiaanse eenheden, voelt onze roedel van 4 fors en druk en lawaaierig. Op de volgende camping is het een ander verhaal. We zijn naar de voet van de Alpen gereden en bevinden ons nu onder andere Nederlandse gezinnen, die zonder uitzondering 2 of 3 kinderen tellen. In 1 klap zijn we weer doorsnee en voorspelbaar. Ouders met 3 kinderen, heb ik mijn moeder wel eens horen zeggen, die kunnen het pas echt. 2 is de norm. Mijn vriend en ik hebben ons daarnaar gevoegd. Omdat het kon, omdat we een broertje of zusje voor onze dochter wilden en omdat we, of in elk geval ik, het spektakel nog eens wilden meemaken. Het is ook mogelijk dat we ernaar verlangden de gezinsdynamiek te reproduceren die we kenden uit onze eigen kindertijd. Een gezin met 2 kinderen in mijn geval, met 3 kinderen in het geval van mijn vriend en in beide gevallen meer dan 1. Ik veronderstelde dat dit persoonlijke beweegredenen waren, aangevuld met mazzel, met geluk. We waren vruchtbaar en onze kinderen gezond. Dat er ook nog andere redenen konden zijn die maakten dat we een standaard gezin wilden en vooral konden worden, drong niet tot me door. Maar het idee dat onze keuzes autonoom tot stand waren gekomen, was grotendeels een illusie. Zoals het idee van autonomie dat misschien altijd wel is. Of we kinderen krijgen, en hoeveel, heeft alles te maken met wat zich buiten de muren van onze potentiële gezinnen afspeelt. Vlak voor we naar Italië vertrokken, had ik me een beetje verdiept in demografische ontwikkelingen in Europa. Daardoor wist ik al dat het kindertal in Italië historisch laag ligt. Per vrouw worden er gemiddeld 1,4 kinderen geboren. Dit komt niet zozeer doordat een relatief groot aantal Italiaanse vrouwen kinderloos blijft, of doordat grote gezinnen er minder voorkomen. Nee, de belangrijkste reden zit hem erin dat Italiaanse moeders, vergeleken bij moeders uit andere landen met een hoger kindertal, minder vaak een tweede kind krijgen. Missing children of birth order 2. Ontbrekende tweede kinderen. Het klinkt als de premisse voor een spannende film of serie. Maar in feite, als ik deze auteurs mag geloven, is het een beleidskwestie. Want die ontbrekende tweede kinderen zijn geen reflectie van een veranderend ideaalbeeld. Net als elders in Europa is ook in Italië een gezin met twee kinderen het populairst. Dat betekent dat een deel van de Italiaanse ouders minder kinderen krijgt dan ze eigenlijk zouden willen. Een gegeven dat, volgens de economen die dit paper schreven, grotendeels te maken heeft met het feit dat kinderopvang er in verhouding duur en slecht toegankelijk is. Het geeft aan dat de keuze voor een tweede of zelfs derde kind niet alleen door individuele wensen, verlangens en mogelijkheden kan worden bepaald, maar ook door externe omstandigheden. Institutionele voorzieningen, de stand van de economie, man-vrouw verhoudingen, enzovoorts. In een andere paper las ik over IJslandse vaders die na de geboorte van hun eerste kind vaderschapsverlof opnemen. Sinds 2000 kent IJsland een ruimhartige verlofregeling voor vaders met tenminste 3 maanden betaald verlof en de onderzoekers wilden weten in hoeverre dit van invloed was op de beslissing om geen, 1 of meer kinderen te krijgen. Hun conclusie? Vergeleken bij vaders die na de geboorte van hun eerste niet van die regeling gebruik hadden gemaakt, ging bij vaders die dat wel deden het risico op een tweede geboorte flink omhoog. De verklaring? Vaders die verlof opnemen, nemen doorgaans ook een groter deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich. En hoe gelijkwaardiger de taakverdeling thuis uitvalt, hoe makkelijker het voor moeders is om zorg en betaald werk te combineren. Dit maakt de beslissing om nog een kind te krijgen eenvoudiger, aldus de onderzoekers. Die uitleg klinkt aannemelijk. Maar het was dat ene woordje, risico, waar ik op bleef haken. Het deed me denken aan onze discussies in de periode dat alleen de eerste er nog was. Hoe mijn vriend aanvankelijk niet op een tweede zat te wachten en hoe onuitstaanbaar ik daarvan werd. In wat ik begeerde zag hij hoofdzakelijk een risico. En misschien was het wel het contrast tussen zijn interpretatie en de mijne van hetzelfde fenomeen dat me het meest razend maakte, me het meest deed jengelen. Dat we hetzelfde bekeken, maar allebei iets anders zagen. Ik vond het onverdraaglijk. In weer een andere studie, waarvoor ruim 7500 Britse gezinnen werden bestudeerd, werd gekeken in hoeverre het karakter van het eerste kind samenhangt met de beslissing van ouders om een tweede te krijgen. In het artikel staan grafieken afgedrukt die de kans op een tweede kind weergeven in wat kennelijk een hazard function heet. Het gevaar van een tweede, vertelt een zo'n grafiek, de second child hazard, neemt toe naarmate het eerste kind hoger scoort op cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Oftewel, de second child hazard wordt groter wanneer het eerste kind een makkelijk kind is. Ik zag mijn zoon voor me, die met zijn 14 kilo komt aangedenderd recht op de scherpe rand van een boekenkast af. In de wereld van de Finse sociaal-epidemioloog die deze studie schreef, is de komst van de tweede het gevaar. Een collega wist me te vertellen dat termen als risk en hazard heel gebruikelijk zijn in economische en demografische kringen. Dat ze niet minder neutraal zijn dan, zeg, kans of neiging. Dat ik er, kortom, niet al te veel in moest lezen. Maar taalgebruik stuurt je waarneming. En voor mij gaat er iets beschuldigends van uit, van dat verband tussen verlof en het risico op een tweede geboorte. Alsof de ouders erin zijn geluisterd, alsof ze hadden kunnen ontsnappen als ze maar niet in de val van het vaderschapsverlof waren getrapt. En een eerste kind dat de hazard op een tweede kind doet vergroten, dat leest toch alsof de eerste haar ouders heeft gemanipuleerd met haar goede gedrag. Iemand vertelde me ooit over het woord voor een makkelijke eerste baby, het soort baby dat het ouderschap makkelijk doet lijken, dat haar ouders het gevoel geeft dat ze hier goed in zijn. Zulke baby's, zei deze persoon, zijn lokbaby's. Italië, tussen de Nederlanders. Mijn dochter vraagt of er nog een baby komt, een derde. We zitten in de tent en net zoals elke ochtend smeer ik mijn kinderen in met zonnebrand. De oudste ondergaat het gelaten, de jongste spartelt tegen. Nog een baby, vraag ik. Bedoel je nog een broertje of zusje erbij? Mijn dochter knikt. Ik vraag haar waarom ze dat zou willen. Dan wil ik jullie helpen, zegt ze, en die baby verzorgen. Ik zeg dat ze ons nu toch ook al helpt. Maar, zegt ze, ze wil moeilijkere dingen doen. Ze wil luiers verschonen en flessen maken en andere handelingen verrichten waar haar broertje inmiddels te groot voor is. Ik heb er niet zo snel een antwoord op. Het antwoord op de vraag waarom je kinderen zou willen is al ingewikkeld genoeg. Het antwoord op de vraag hoe je zover komt om ze ook daadwerkelijk te krijgen is nog vele malen complexer. De beweegredenen om een tweede te krijgen zijn minder autonoom ingegeven dan ik dacht. Het verlangen naar een baby, nieuwsgierigheid naar het ouderschap en de wens je eerste kind een broer of zus te geven spelen allemaal mee. En dan moet het lichamelijk allemaal ook nog een beetje meezitten. Maar dat geldt dus ook voor de stand van de economie, baanzekerheid, voorzieningen zoals vaderschapsverlof en subsidie voor de crèche. En voor vooroordelen over enig kinderen en een al dan niet makkelijk eerste kind, een lokbaby. Maar dat geldt dus ook voor de stand van de economie, voor baanzekerheid, voor voorzieningen zoals vaderschapsverlof en subsidie voor de crèche. En voor vooroordelen over enig kinderen en een al dan niet makkelijk eerste kind, een lokbaby. Het zijn factoren die, bewust en onbewust, een aandeel hebben in de manier waarop we ons voortplanten. Die factoren maken keuzes mogelijk of sluiten ze juist uit. Suggereren opties, verhullen andere. En dan is er natuurlijk nog die andere factor. Eén die ik in de onderzoeken naar IJslandse vaders en Italiaanse moeders niet ben tegengekomen, maar waar de ouders in mijn omgeving het juist steeds vaker over hebben. Het is een factor die het fundamenteelst is, maar ook het lastigste om rekening mee te houden wanneer je nadenkt over het krijgen van een eerste, een tweede of een derde kind. Al weken voor onze vakantie was dagelijks in de krant te lezen dat extreem hete zomers zoals deze in de toekomst meer en meer zullen voorkomen. De oorzaak van de wereldwijde opwarming waar extreme hitte onderdeel van is de mens. Als we op de huidige voet doorgaan, zullen de generaties na ons te kampen krijgen met extreme weersomstandigheden en grondstoftekorten. En ze zullen, in de waarschuwende woorden van filosoof Sarah Conley, levens hebben die zwaar inferieur zijn aan die van ons, als ze überhaupt zullen leven. En terwijl het kindertal in rijke geïndustrialiseerde landen de afgelopen decennia is afgenomen, groeit de wereldbevolking vrolijk door. In veel landen krijgen moeders nog altijd meer dan twee kinderen. De zomer dat wij in Italië zijn, staat de teller van de wereldbevolking op 7,6 miljard en worden er voor elke vrouw ter wereld 2,4 kinderen geboren. Dat is minder dan de 4,7 van 1950, maar meer dan de 2,1 die nodig zijn om een bevolking op peil te houden. Conley pleit er dan ook voor dat zeker in het welvarende, geïndustrialiseerde deel van de wereld mensen zich een beetje inhouden. Dat ze geen kinderen krijgen. Of, als het ouderschap een voorwaarde is voor een vervuld leven, niet meer dan één. Ze behoort daarmee tot een groeiende groep filosofen, journalisten en activisten die geboortebeperking omwille van de planeet voorschrijven. In het jaar dat mijn zoon werd geboren, publiceerde een internationaal gezelschap van onderzoekers een boek waarin ze de potentiële impact van verschillende klimaatoplossingen becijferden. Op nummer 1, met stip, betere gezinsplanning, in combinatie met meer onderwijs voor meisjes. Het dalende kindertal dat hiervan het gevolg zou zijn, zou een grotere vermindering van CO2-uitstoot teweegbrengen dan alle mogelijke windmolens bij elkaar. Vlak voor mijn zoons eerste verjaardag verscheen er een rapport waarin klimaatwetenschappers voorrekenden dat wanneer een Amerikaans gezin ervoor koos om één kind minder op de wereld te zetten dan het aanvankelijk van plan was, het evenveel koolstofdioxide-uitstoot zou besparen als 684 tieners die voor de rest van hun leven alles gaan recyclen wat er te recyclen valt. Wil je klimaatverandering bestrijden? Krijg dan minder kinderen, kopte The Guardian. Andere kranten en tijdschriften slingerden koppen met een soortgelijke strekking de wereld in. Moeten we nog wel kinderen krijgen in tijden van klimaatverandering? Hoe kom je ertoe een baby te krijgen als klimaatverandering het leven op aarde verandert? 1 kind minder dan ik wil. En toch kregen mijn vriend en ik kinderen. Soms zeggen we tegen elkaar dat de kans dat het later daadwerkelijk beter, leuker, schoner en duurzamer wordt, nog niet is verkeken. Dat wie een kind krijgt, vertrouwen heeft. Kinderen krijgen, is hoe een bevriende moeder het eens formuleerde, is een daad van hoop. In de tent probeer ik mijn zoon te pakken te krijgen, zodat ik ook hem kan insmeren. Al de hele vakantie weigert hij een t-shirt te dragen, loopt hij rond in zijn blote bast. Zijn huid is bruin, egaal. Hij is nog steeds echt donker, hè? Maar zijn haren worden steeds blonder. Hij rent lachend van me weg, kijkt achterom om te zien of ik het spelletje begrijp en hem achterna kom. Hij knalt tegen de tafelpoot en zet het op een huilen. De gedachte overvalt me dat we niet zozeer kinderen krijgen omdat we hoopvol zijn, maar dat het andersom werkt. Wie een kind krijgt, moet wel naar de toekomst kijken. Wanneer onze kinderen er eenmaal zijn, hebben we geen andere keus dan te hopen op een vlucht naar voren. Op beleids- en mentaliteitsveranderingen die groot genoeg zijn om verdere opwarming een halt toe te roepen. En om te leren leven met de gevolgen van wat we tot nu toe hebben aangericht. Ik denk het niet, zeg ik tegen mijn dochter, die me nog altijd vragend aankijkt. Dan loop ik naar mijn zoon, til hem op en begin met troosten. Dat ik die verwachtingen nooit zou inlossen. Ik had nog geen kinderen toen ik het verhaal What You Learn About the Baby las, waarin Lydia Davis in korte, notitieachtige passages de eerste weken met een kind optekent. Ze schrijft hoe je als nieuwe moeder leert om 's ochtends meteen je bed op te maken, omdat het er anders niet meer van komt die dag. En ze somt het soort vragen op die een baby bij je kan oproepen. Bijvoorbeeld, hoe zijn mond weet dat hij een mond is, wanneer hij de jouwe imiteert. En ze schrijft over de viezigheid die zich verzamelt in de lijnen van het handje van haar baby, een plakkerig handje dat zeker in het begin bijna altijd een vuistje is, en dus de ideale plek voor omgevingsvuil om neer te slaan. Niet lang nadat mijn eerste was geboren, zag ik die viezigheid ook in haar handjes en pulkte ik het los. 2,5 jaar later opende ik het knuisje van mijn zoon, om daar wederom het vuil weg te halen. En dit is wat ik me afvraag. Had ik dat vuil ook gezien als ik er niet van tevoren over had gelezen? En als wel, was het dan net zo bevredigend geweest, ook zonder die speciale combinatie van anticipatie en herkenning, zonder de bevrediging van een ingeloste verwachting? Hoe was het dat stof vergaan, bedoel ik, als ik het niet had verwacht? Een paar jaar geleden opperde een groep ontwikkelingspsychologen een nieuwe verklaring voor het feit dat tweede kinderen over het algemeen minder goede schoolprestaties laten zien dan eerste kinderen. Hun studie bouwde voort op het werk van economen, psychologen en biologen die eerder aantoonden dat ouders hun tijd ongelijk over de eerste en de tweede verdeelden en dat ook de indeling van die tijd per kind anders uitpakte. Daarnaast hadden ze gewezen op het feit dat tweede kinderen van begin af aan in een ander gezin opgroeien dan eerste kinderen. De aanvullende verklaring die in de nieuwe studie werd geformuleerd was, wanneer je hem op je liet inwerken, tamelijk hartverscheurend. De onderzoekers hadden 388 gezinnen bestudeerd met twee kinderen, tieners inmiddels. Ze hadden de ouders gevraagd of hun kinderen even goed waren op school. En als dat niet zo was, wie er dan beter was? De antwoorden van de ouders hadden ze naast de rapportcijfers van de kinderen gelegd. Wat bleek? De meeste ouders geloofden dat de eerste het beter deed op school, ook wanneer de eerste in werkelijkheid geen betere rapportcijfers haalde. Het is niet de enige studie waarin ouders hun eerste en hun tweede kind anders inschatten. Amerikaanse onderzoekers die data uit een nationale enquête tegen het licht hielden, zagen eveneens dat ouders meer geneigd waren om hun oudste te omschrijven als een van de beste van de klas, terwijl ze tweede en later geboren kinderen relatief vaker bij de slechtste van de klas indeelden. Het zou kunnen, speculeerden de onderzoekers, dat ouders hogere verwachtingen hebben van hun eerste. Het zou kunnen, dacht ik geïrriteerd toen ik dat las, dat die verwachtingen mede zijn ingegeven door de stapels wetenschappelijke en populaire publicaties die stellen dat eerste kinderen gemiddeld genomen beter presteren op school dan tweede kinderen. Maar ze waren nog niet klaar met hun verklaring. Het zou ook kunnen, gingen ze verder, dat ouders hun eerste hoger inschatten, omdat die, vergeleken bij de tweede, nu eenmaal lange tijd op een hoger niveau aan het werk is. Al prinsessen tekent wanneer de tweede alleen nog maar vel op papier volkrast. Al kan rekenen wanneer de tweede nog moet leren tellen. Wat de oorzaak ook was, de studie wees uit dat de ongelijke verwachtingen van ouders hun weerslag hadden op de werkelijkheid. Want hoewel de schoolprestaties van de kinderen amper van invloed waren op hun ouders' inschattingen daarvan, ging het omgekeerde wel op. Gingen ouders ervan uit dat hun kinderen qua capaciteiten van elkaar verschilden, dan werden de verschillen tussen de schoolprestaties van die kinderen mettertijd daadwerkelijk groter. Wanneer ouders geloofden dat het ene kind het beter deed dan het andere, dan gingen de schoolcijfers van dat kind er in de loop van de tijd meer op vooruit dan die van diens broer of zus, schreven de onderzoekers. Het was een self-fulfilling prophecy. Een verwachting is het geloof dat iets zal gebeuren. We kennen verschillende soorten verwachtingen in ons leven. Verwachtingen gebaseerd op impliciete statistische kansen bijvoorbeeld, of op expliciete kennis over bepaalde mensen en gebeurtenissen. Er zijn verwachtingen aan de hand waarvan we bewuste beslissingen nemen, en verwachtingen die eigenlijk min of meer per ongeluk een effect op ons hebben. Neem het Pygmalion-effect, dat opspeelt wanneer de hoge verwachtingen die leraren koesteren ten aanzien van hun leerlingen, de academische prestaties van die leerlingen, positief beïnvloeden. Denk ook aan het placebo-effect, dat in werking treedt wanneer een patiënt verwacht dat een pil zijn pijn zal wegnemen en hij door die verwachting ook daadwerkelijk minder pijn ervaart, zelfs wanneer er niet heel veel meer in zat dan suiker. Artsen weten al eeuwen dat dit effect bestaat, al heette het vroeger anders. In een psychologietekstboek uit 1787 werd het omschreven onder de noemer het effect van verbeelding op het lichaam. Menig ouder maakt er dankbaar gebruik van, dat effect van verbeelding op het lichaam. Wanneer ik de knie van mijn zoon kus na een val, of met mijn dochter een spreuk herhaal om enge dromen te weren, dan schep ik bij mijn kinderen een verwachting. En die verwachting doet iets. Ik doe op zulke momenten meer dan dat, natuurlijk. Ik troost, ik verbind me, ik erken. Maar dan nog lijkt verwachtingsmanagement me een van de voornaamste bezigheden binnen het ouderschap. Onze verwachtingen beïnvloeden onze waarneming op allerlei manieren. Bijvoorbeeld wanneer we zien wat we verwachten te zien en over het hoofd zien wat we niet verwachten. Denk maar aan dat ene beroemde experiment waarbij aan proefpersonen een filmpje van een basketbalwedstrijd getoond wordt en zij geconcentreerd moeten tellen hoe vaak de bal van hand tot hand gaat. Dat er halverwege de wedstrijd een gorilla het veld oploopt, verwachten de deelnemers niet. En de helft van hen ziet hem ook niet. Verwachtingen bepalen wat we zien en geloven. En daarmee bepalen ze ons gedrag. En het gedrag van de mensen om ons heen. In die studie waarin ouders hun eerste kinderen als slimmer inschatten dan hun tweede kinderen, werden hun kinderen door de verwachtingen van hun ouders gevormd. De ouders verwachten van elk kind iets anders. En dat kregen ze dus ook. 2 jaar geleden was ik voor de tweede keer in verwachting. En niet eerder zag ik de gelaagdheid van dat woord. Verwachting. We verwachten een kind in de zin dat we erop wachten, dat we geloven dat het geboren zal worden. Maar we verwachten ook een kind in de zin dat we ideeën hebben, aannames over wie dat kind zal zijn. En over wie wij als ouders zullen zijn. Maar waarop baseer je je gedachten en gevoelens over je kinderen? Op datgene wat je weet over die kinderen zelf? Of op wat je over hen denkt te weten? Ik denk aan de opvoedcursus die ik bijwoonde. Aan hoe de docent ons probeerde uit te leggen dat als je maar vaak genoeg tegen de oudste zegt hoe slim ze is, of hoe verantwoordelijk of hoe behulpzaam, dat ze dat dan gaat zien als haar identiteit. Haar rol, als een verwachting waaraan ze moet voldoen. En dat als je jongste maar vaak genoeg hoort hoe stoer en dapper hij is, dat hij dan gaat denken dat het zo hoort, dat het niet anders kan. 1 moeder, die haar jongste zoon altijd een boefje noemde, werd rood. Een andere, die haar dochter eerder die dag als gevoelig had omschreven en haar zoon als veel stabieler, voelde zich schuldig. Wat ik begin te begrijpen, trager dan me lief is, is dat de kennis die we denken te hebben, de verwachtingen die we koesteren ten aanzien van onze kinderen, verwachtingen die ons de illusie van voorspelbaarheid en controle bieden, dat die kennis het vermogen heeft onze kinderen vast te zetten of in te deuken. Dat onze overtuigingen het vermogen hebben deuren voor onze kinderen dicht te gooien, paden onbewandelbaar te maken en opties uit te sluiten. Mooi, roept mijn zoon, wanneer ik hem voor de zoveelste keer in de rafelige prinsessenjurk van zijn zus hijs. Mooi, echo ik. Toen mijn dochter 2 jaar eerder zulke jurken begon te dragen, was mijn enthousiasme minder onverdeeld geweest, mijn reactie ambivalenter. In haar verlangen om mooi te zijn, meende ik het begin van een preoccupatie met schoonheid te bespeuren. Het startschot van een ontwikkeling die begint met prinsessenjurken en eindigt in een eetstoornis. Zijn ontluikende liefde voor synthetische, glimmende en zwierende kledij zal in de kern niet anders zijn dan die van haar destijds was. Jurk. Mooi. Punt. Typisch iets voor mijn soort mensen om er in zijn geval iets taboe doorbrekends in te zien. Of in elk geval iets wat afwijkt van de norm. En om daar dan zelf bevrediging uit te halen. Dat de jurk een andere betekenis aanneemt nu de tweede haar draagt, ligt aan mij. Het is projectie. Ik kijk naar mijn kinderen, maar ik zie mezelf. Waar komen je opvattingen over ouderschap vandaan? Waar die over het opvoeden van de eerste en de tweede en waar die over het opgroeien met een broer of zus? Er zijn boeken en forums, er zijn gesprekken met vermoeide ouders uit je vriendenkring. Er zijn herinneringen aan je eigen kindertijd, het beeld dat je hebt van je eigen ouders, je ideeën over je eigen broer of zus. En er zijn de volkswijsheden, de populaire waarheden die door de ether lijken te zweven en die je daaruit kunt pakken precies op het moment dat je ze nodig hebt. Gemeenplaatsen en clichés over je plek in het gezin en wat die met je doet, bijvoorbeeld. Of over de hoeveelheid aandacht en tijd die ouders idealiter aan hun kinderen besteden. Op het fundament van al die bronnen samen trek je je ideeën, je verwachtingen op over hoe het je kinderen en jezelf zal vergaan. Soms kan je iets 1000 keer horen zonder het te begrijpen en komt het de 1001ste keer ineens wel binnen. Ergens tussen die cursus en zijn ontdekking van prinsessenjurken begon het me te dagen. Het begon me te dagen dat wat ik verwachtte en vreesde voor mijn tweede kind te maken had met hoe ik de relatie zag tussen mij en mijn zusje. Een relatie die lang veel te scheef was geweest en vol conflict en waarvan ik vermoedde dat zij aan het kortste eind had getrokken. Dat het te maken had ook met 150 jaar geboortevolgordeonderzoek. Met de hardnekkige theorieën van Sigmund Freud, met de obsessies van Charles Darwin. Met mijn eigen verlangen naar voorspelbaarheid en herkenbaarheid. Met de boeken en artikelen en verhalen van andere ouders over andere kinderen. Waar het niets mee te maken had, of in elk geval heel weinig, was mijn tweede kind zelf. Het is onmogelijk om het ouderschap volledig blanco tegemoet te treden. De tweede keer lukt dat zeker niet, al was het maar omdat herhaling vergezeld gaat van verwachtingen. Of omdat de toegenomen routine je het zicht op het wonder kan ontnemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet toch kan proberen, elke keer opnieuw, om het verhaal over mijn kind niet al van tevoren te vertellen. Om de verhalen die ik ken zoveel mogelijk te vergeten. En vervolgens niets anders te doen dan te luisteren en te kijken. Bijvoorbeeld naar hoe je, wanneer je net kan lopen, op een laag afstapje afhobbelt, je kikkerknuffel op de grond gooit, plat op je buik gaat liggen en het achterwaarts afdaalt, als ware het een ravijn waar je van af moet klimmen, met alle omzichtigheid die daarbij hoort. Naar hoe je naar je zus kijkt wanneer ze danst en vervolgens naar haar toe loopt, voor haar gaat staan en je handen uitstrekt tot zij ze vastpakt. Hoe trots je dan om je heen kijkt. naar hoe je schaterend van de glijbaan gaat, neerkomt, opstaat en snel weer naar de trap rent voor iemand anders kan glijden en voor ik je kan optillen om je mee naar huis te nemen. Het feest der herhaling, opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw, dat niet onderbroken mag worden. Naar hoe je met Jip en Janneke op de bank zit en, wanneer ik je vraag of ik je zal voorlezen, van nee schudt. Hoe je dan je rug naar me toe draait, zodat ik het boek niet eens kan raken. Hoe je driftig begint te bladeren en jezelf voorleest in een taal die alleen jij kunt verstaan. Naar hoe je in je autostoeltje zit, achter mij op de achterbank, tijdens die lange autorit naar Italië. Hoe ik mijn hand naar achteren steek en jij die vervolgens vastpakt en jezelf ermee begint te aaien, precies zoals jij het wil. Gezicht, buik, bovenbeen en opnieuw. En opnieuw. En ik weet dat ik dit ga vergeten en dat er zoveel meer is dat ik al lang ben vergeten. Maar misschien is vergeten ook een vorm van loslaten, ruimte bieden, bedacht ik laatst toen we gedrieën over het schoolplein liepen, hand in hand in hand. Jij liep in het midden. Een vreemde mengeling van angst, pijn en verrukking welde in me op. En ik wist dat ik op dat moment niets anders nodig had dan dit. Het giechelen van twee kleine mensjes die eens in mijn buik zaten en nu nog bij mij en mijn vriend thuis woonden en die ooit ergens anders hun huis zouden maken. Maar die voor nu bij ons waren en bij elkaar. Heb je met plezier geluisterd en wil je meer van dit soort journalistiek mede mogelijk maken? Word dan lid van De Correspondent, als je dat nog niet was natuurlijk. Bedankt voor het luisteren.